Dit is de Gave Wijven podcast. De Gave Wijven podcast is een podcast van en met inspirerende en interessante vrouwen van allerlei leeftijden over de belangrijke en onbelangrijke zaken van het leven. Deze week is mijn gast Gemma Lago. Die zal zichzelf zo meteen uitgebreid aan jullie gaan voorstellen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gave Wijven podcast en een bijzonder welkom aan mijn gastin van vandaag, Gemma. Ik durf je achternaam niet meer te zeggen, want dat ging net mis.
Dat ging toch goed?
Ja, nu wel. Maar in de unedited part ging het mis. Zou je jezelf willen voorstellen?
Ja, nou, je hebt me mooi geïntroduceerd. Gemma Lago. Ik woon in Leiden. Ben 44 jaar. Heb een eigen bureau voor coaching en communicatie in Leiden. Een kantoor. Ik doe van alles en nog wat. Daar gaan we het vast straks over hebben. Mm-hmm. Wat is nog meer interessant om te noemen?
Waar ik je van ken.
Oh ja. Wij kennen elkaar volgens mij uit de politiek.
Zeker.
Jij bent D66, ik hardcore GroenLinks. En dat levert altijd interessante gesprekken op.
Zeker. Je zat in het bestuur van GroenLinks, GroenLinks Leiden?
Ja, ik ben 5 jaar lang voorzitter geweest van de afdeling Leiden, GroenLinks. Heb ik met heel veel toewijding en plezier heb ik dat gedaan. Mm-hmm. Op die manier natuurlijk ook in het Leidse politieke leven bekend geraakt. Dus dat is natuurlijk ook waar wij elkaar voor kennen. Ik vind het heel erg leuk dat je in Leiden ook gewoon echt een... eigenlijk een vrij intieme politieke setting hebt. Waarin de bestuurscultuur heel prettig is. Waarin gewoon mensen van verschillende politieke partijen elkaar ook gewoon weten te vinden. Tuurlijk is er een heel groot verschil in standpunten en nuances. En kunnen we daar hele felle discussies over voeren. Maar uiteindelijk worden die discussies wel met respect gevoerd. Het scheelt natuurlijk wel dat Leiden politiek gezien een vrij saaie samenstelling heeft aan partijen. Ik bedoel, we hebben de geëikte partijen. We hebben geen hardcore lokale rechtse partijen. Nou ja, dat maakt wel verschil natuurlijk voor de manier waarop je met elkaar omgaat.
Ja, zeker. Zeker. En je hebt natuurlijk in je periode als voorzitter van GroenLinks ook echt een enorme groei meegemaakt.
Ja, ik moet zeggen, daar ben ik natuurlijk zelf ook wel gewoon heel trots op. Mm. Niet alleen omdat ik daar zelf... best hard voor gewerkt heb, maar omdat we dat natuurlijk als partij hebben doorgemaakt. We zijn van een kleine oppositiepartij met 4 zetels naar een grote partij met 2 wethouders in de coalitie en 8 zetels in de raad gegaan in een paar jaar tijd. En ja, daar heb ik natuurlijk vanuit de achtergrond en met de hele vereniging van GroenLinks in Leiden, hebben we daar natuurlijk wel heel erg hard voor gewerkt. We hadden natuurlijk het tij mee. Ik bedoel, GroenLinks is landelijk natuurlijk ook gewoon groot geworden. Maar we hebben daar in Leiden ook best wel veel in gedaan. En ik vind het heel erg leuk dat ik daar natuurlijk ook mijn steentje heb bijgedragen als voorzitter.
Ja, en je hebt een coachingsbureau?
Ja.
Hoe word je coach?
Hoe word je coach? Nou ja, ik heb een bureau voor coaching en communicatie. En mm-hmm. Dat begint ermee dat ik eigenlijk... mijn eerste vakgebied was de communicatie. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Ik ben taalkundige van huis uit. Ik heb moderne conceptuele taalkunde gedaan. Nou, daar kan je eigenlijk alleen maar het onderzoek mee in. Dat wilde ik toen niet naar mijn afstuderen. Toen ben ik de communicatie ingerold. Daar heb ik een paar jaar lang in gewerkt. Een aantal jaren als in loondienst. Veel bij de Rijksoverheid. Maar daar was ik op een gegeven moment een beetje klaar mee. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk ook graag die coaching kant op en dat vak ontwikkelen. En wat ik toen heb gedaan is dat ik eerst mijn bedrijfsplan heb geschreven voor mijn eigen bureau. Voor coaching en communicatie. Die 2 vakgebieden wilde ik graag combineren. Uh-huh. En ik ben toen een aantal coachopleidingen gaan volgen tegelijkertijd. Terwijl ik eigenlijk ook mijn eigen bedrijf had opgericht al. Dus ik heb me ontwikkeld als coach door gewoon veel opleidingen te volgen. Er zijn een heleboel coachopleidingen in Nederland. Niet allemaal gecertificeerd. Ik heb daar wel de gecertificeerde van genomen. Niet zozeer vanwege het predicaat van zo'n certificaat. Maar wel omdat ja, er kleeft aan coaching wel dat er heel veel coaches zijn. En dat er heel veel kaf tussen het koren is. En dat je ook als cliënt of als iemand die misschien coaching wil inzetten. Niet zo goed weet hoe je daar een keuze in moet maken. Een van de manieren om daar een keuze in te maken, om te laten zien dat je professioneel bent, is natuurlijk wel om te zorgen dat je dan een goed bekendstaande opleiding hebt genoten. Of dat je nou ja, kan laten zien waar je kwaliteit dan uit bestaat. Bijvoorbeeld uit je opleidingen en bijvoorbeeld uit je bijscholing en je werkervaring en cliëntenreviews die je hebt. Nou, zo zijn er wel meer factoren natuurlijk. Mm.
En coach jij dan mensen of
dieren?
Nee. Bedrijven bedoel ik, afdelingen, zeg maar, coach je individuen of teams? Dat is wat meer wat ik bedoel. Of dieren, inderdaad.
Het zou me redelijk niet verbazen als er op een gegeven moment coaching voor dieren is. Er is al coaching met dieren, dat is er. Hè? Coaching met paarden, paardencoaching bestaat. En dat is, ik vermoed, ik ben heel allergisch voor paarden, dus ik heb het zelf nooit geprobeerd. Maar ik vermoed dat het heel effectief is, omdat met intuïtieve dieren kan je gewoon heel duidelijk werken in het hier en nu. Met cliënten, dus gewoon met mensen dus. Waarmee je kan laten zien en echt aan de lijve kan laten ervaren wat er met zo iemand gebeurt als die bijvoorbeeld in zijn weerstand zit. Mm-hmm. En daar kan je heel effectief mee werken. Ik werk individueel met name, dus ik ontvang gewoon individuele cliënten in mijn praktijk. En dat gaat heel vaak over werkgerelateerde zaken. Althans, dat is dan vaak de aanleiding. Maar wat ik altijd zeg is, ja, je neemt jezelf mee en uiteindelijk word je zelf gecoacht als persoon. En gaat het niet zozeer over precies wat je dan op je werk meemaakt, maar vooral over hoe ga jij daar dan vervolgens mee om.
Ja.
En dat kan dus ook gelden voor een privé situatie. Dus ik coach wel met name hoogopgeleide werknemers. Mm-hmm. Veel wandelende hoofden noem ik dat, omdat die het eigenlijk verleerd zijn om te voelen. En eigenlijk niet meer weten wat hun lijf aangeeft. En dat zijn dus ook de mensen die het meest gevoelig zijn voor burn-out, voor overspannenheid, voor moeite hebben met grenzen stellen ook veel. Ja. Omdat ze gewoon letterlijk niet meer voelen waar die grenzen dan zitten.
Oké. En maar je krijgt, ja, ik kan me voorstellen dat je het vak hebt waarbij je veel mensen krijgt met wie het niet zo goed gaat. Of komen er ook mensen op tijd bij je, om ervoor te zorgen dat het goed blijft gaan?
Ja, dat is wel interessant. Ik denk ik ben nu bijna 10 jaar voor mezelf bezig. En de afgelopen 10 jaar, en denk ook wel wat langer, zie je daar wel al een kentering in komen. Omdat coaching als vak en als expertise steeds meer geaccepteerd wordt. Ook als middel voor preventie van klachten. En ik krijg dus ook steeds vaker mensen die juist komen op het moment dat ze zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel gewoon een sparringssessie of een APK voor mezelf om te kijken waar ik sta. En om gewoon weer de boel op een rijtje te zetten, om weer even het overzicht te creëren, zonder dat ik specifieke klachten heb. Mm-hmm. En ik vind het eigenlijk wel mooi, want ik zou willen dat coaching veel vaker en veel meer op die manier wordt ingezet. Ik denk namelijk dat het heel erg veel uitval en burn-out en ziekte kan voorkomen. Natuurlijk is het zo dat ik nog steeds heel veel mensen krijg die ook gewoon wel komen met een burn-out of bijna overspannen zijn. Of echt wel op hun tenen lopen. Want mensen komen vaak pas in actie op het moment dat ze ergens last van krijgen.
Ja.
En ja, ik zou liever hebben dat we met z'n allen veel meer aandacht geven aan wat je kan doen om te voorkomen dat je ergens last van krijgt. Ik denk ook dat coaching daar een hele grote tak in kan zijn. Dat het daar heel veel meerwaarde in kan bieden. Maar het lastige is, ja, mensen komen pas op het moment dat ze een klacht hebben. Of als ze ergens last van krijgen.
Ja, ja, het is ook wel, ik doe ook te veel. Altijd. En inmiddels weet ik dat van mezelf. En het helpt al, denk ik, om het te weten. En ook wel dan te herkennen wanneer je echt te veel doet. En wat er dan misdreigt.
En die bewustwording, waar jij het eigenlijk over hebt. Dat je zegt, ik ben me al bewuster van het feit dat.
Ja.
Ik denk, dat is de grootste meerwaarde. Want op het moment dat je ervan bewust bent, dan kan je eerder aanvoelen, wanneer ga ik dan echt over mijn grenzen heen? En wat moet ik dan doen om het gezond te houden? Het is helemaal niet erg als we tijdelijk onder stress staan. Het is helemaal niet erg als we een tijdje keihard moeten werken of moeten buffelen. Zeker niet als je een ambitie hebt of als je dat heel graag wil, omdat je uiteindelijk naar een bepaald doel streeft. Maar als we dat doen in een setting waarin je en niet veilig voelt, wat op veel werkvloeren het geval is, en dat op een hele ongezonde manier doet, omdat je gewoon te weinig rust tussentijds neemt en je lijf te weinig tot rust laat komen. En mentaal de dingen niet op tijd kan verwerken. En dat een hele lange tijd achter elkaar. Dan putten we onze buffer uit. En dan op een gegeven moment gaat je lijf gewoon afschakelen. Dus één voor één, dat zijn de klachten die mensen gaan ervaren. Eén voor één gaat je lijf afschakelen. Dus dat betekent dat je eerst pijntjes krijgt. Hoofdpijn, buikpijn, darmklachten, noem maar op.
Rugpijn.
Ja, inderdaad, veel van dat soort geëikte klachten. En dan langzaam maar zeker wordt het erger. Dus mensen krijgen last van uitval als in geheugenverlies, als in concentratieproblemen, als in blackouts, de weg kwijt zijn. Tot en met het moment dat ze ook letterlijk niet meer van hun bed op kunnen staan. Nou ja, dat is eigenlijk heel mooi dat ons lijf op die manier reageert. Want het betekent gewoon dat het een soort van zelfbeschermingsmechanisme is. Wat tegen jou zegt van, het gaat niet meer zo.
Ja.
En als je daar langer in door zou gaan, zou je letterlijk dood neervallen.
Nou, maar dat moet je niet doen dan. Ik werk bij mezelf altijd wel dat ik te ver ga. Ik zie het aan wat ik winkel.
Ja, is het zo?
Ja, als het niet zo goed met me gaat, als ik moe ben en me onveilig voel, dan ga ik warme truien kopen en pyjama's en zo.
Dus dat is een signaal dan?
Dat is een signaal.
Dat is mooi, hè? Want iedereen heeft dat soort signalen. Ja. Alleen het lastige is, heel veel mensen herkennen hun eigen signalen helemaal niet. En ik denk dat coaching daar ook een hele sterke meerwaarde in kan hebben, om juist jezelf bewust te worden van, wat zijn mijn signalen dan?
Ja, het is dat en nestjes bouwen doe ik ook.
En nestjes bouwen.
Dan maak ik rotzooi om me heen.
Oh, interessant vind ik dat.
Ja, het is een soort van, ik denk dat ik het liefst kennelijk een dikke trui aan zou willen trekken en een hut zou willen bouwen.
Een cocoonen.
Ja,
om te sluiten. Ja, precies.
Ja, het is heel gek, maar inmiddels weet ik het. En dan denk ik van, nou goed, het is ook helemaal niet heel erg om een dikke trui te kopen. Daar heb ik ook geen last van, maar inmiddels weet ik wel dat de dikke trui iets meer betekent dan...
En wat doe je dan, als je daar achter komt?
Dan denk ik van, nou, ik heb een beetje rust nodig.
Ja.
En dan doe ik even even normaal.
Normaal.
Even normaal doen.
Dat is ook zo'n woord waar ik een lastige verhouding mee heb. Hè?
Ja, dat normaal. Kan ik me voorstellen. Ja. En je ziet heel vaak dat mensen coach worden nadat ze een burn-out hebben gehad.
Mm.
Ben jij ook zo iemand?
Nee. Nou, het wil niet zeggen dat ik niet mijn geschiedenis heb. Ik ben overspannen geweest toen ik student was.
Mm-hmm.
Maar dat heeft uiteindelijk niet geleid tot het coach worden. Ik ben wel overspannen geweest, dus ik heb al heel vroeg eigenlijk mijn lesje geleerd. Daar heb ik ook veel van geleerd, dus ik zal ook echt niet zeggen dat dat alleen maar slecht is geweest voor me. Maar ik ben eigenlijk coach geworden vanuit een hele andere aanleiding. En die aanleiding, ik ben even aan het terugredeneren. Die aanleiding was dat ik in een functie zat waarin ik veel met mensen bezig was. Dat doe je natuurlijk vanuit communicatie sowieso. Ik ben communicatieadviseur. En daarin ben je heel erg bezig met de juiste vragen stellen. Van waar gaat dit over? Wat moet het doel zijn? Voor wie doe je dit? Wat moet het uiteindelijk opleveren? Waarom? Noem maar op. En die juiste vragen stellen vond ik leuk. En toen ik op een gegeven moment in een managementfunctie kwam, ik werd manager communicatie en strategie bij een ANO-fonds, merkte ik dat ik juist dat stukje begeleiden van mensen, dus van mijn personeel eigenlijk, heel erg leuk vond. Omdat ik het heel erg boeiend vond om te kijken, hoe kan ik ervoor zorgen dat deze mensen zo goed mogelijk in hun vel zitten, zodat ze hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Want dat is echt een voorwaarde voor mensen om goed te presteren op de werkvloer, is hoe zorg je dat zij lekker in hun vel zitten en kunnen doen waar ze goed in zijn. Nou, dat stukje ben ik toen gaan ontwikkelen. En toen dacht ik, oh, dit is wel heel fascinerend. Daar wil ik mee verder. Toen kwam in mij al de gedachte op van, kan ik die twee takken van sport goed combineren? Dat coachen en die communicatie. En ik vond daar in mijn werk of in die baan die ik op dat moment had, vond ik daar te weinig ruimte voor om dat coachen ook echt uit te gaan breiden. En toen had ik in één keer een visioen van een bedrijfsplan. En dat bedrijfsplan, dat bleef maar in mijn hoofd hangen. En ik dacht, ja, daar moet ik iets mee. En na verloop van tijd dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon een week vakantie nemen en dan ga ik het gewoon op papier zetten en dan zie ik wel. Niet met de bedoeling om dat met mijn baan op te zeggen, daar was ik helemaal niet mee bezig. Maar ik had wel zoiets van, dat bedrijfsplan moet uit mijn hoofd en op papier, want dan kan ik pas zien wat het is en of ik daar dan daadwerkelijk wat mee wil. En toen ben ik letterlijk een mindmap gaan maken, ben ik gaan uittekenen van hoe ziet dat bedrijf er dan uit wat ik nu in mijn hoofd heb zitten. En het waren inderdaad twee takken van sport, namelijk coaching en communicatie. En ben ik eigenlijk op papier gaan zetten en uit gaan werken ook in echte bedrijfsplannen in een documentje, zeg maar. Van hoe moet het er dan uitzien en waar ga ik dan mijn geld mee verdienen, wie zijn mijn doelgroepen, et cetera. Nou, dat heb ik in die week tijd, heb ik dat inderdaad voor elkaar gekregen. Hartstikke leuk om op die manier bezig te zijn. Toen heb ik dat in de kast gelegd vanuit de gedachte, nou, daar heb ik nu helemaal geen ruimte voor. Ik hoef dat niet nu te gaan doen. En toen ben ik gewoon doorgegaan met mijn werk. Totdat ik op een punt kwam in die baan dat ik dacht, ja, dit is het ook niet meer. Ik ben wel heel erg van het bouwen en ik mocht daar mijn eigen communicatieafdeling bouwen. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Maar toen die communicatieafdeling na 3 jaar stond, toen dacht ik, ja, nou is het tijd voor iets anders. Dus tijd om te gaan. En ik vond alsmaar nergens een vacature waarvan ik dacht, nou, hier loop ik echt heel erg warm voor. Hier wil ik op solliciteren. En toen dacht ik, nou, misschien is dit dan het moment om dat plan weer uit de kast te trekken. En dat heb ik dus gedaan. Dus eigenlijk, en het was aan het begin van de crisis. In 2009 was dat. Mm-hmm. Begin 2010. Nee, ik zeg het verkeerd. Halverwege 2010 was dat. Dat was het begin van de crisis. Dat ik dacht, nou, weet je wat? Ik heb een buffertje. En ik kan nu het me permitteren om mijn eigen bedrijf te gaan opzetten. En mijn baan op te zeggen. Ik ben ook echt zelf weggegaan uit mijn baan. En heb tegen mijn directeur gezegd, nou, dit is het niet meer voor me. Ik ga nu voor mezelf beginnen. En ik heb mezelf een jaar de tijd gegund om op te starten. En ben dat bedrijfsplan gaan uitvoeren. Maar binnen een half jaar liep het als dierenleer. En dat is eigenlijk niet meer opgehouden. En mijn grote drijfveer om dit bedrijf op te zetten is dat vragen willen stellen. En die vragen stellen, dat heeft me altijd gedreven. Dat is eigenlijk een beetje rode draad in mijn leven. Is de goede vragen stellen en het doorvragen op waarom doe je de dingen die je doet en hoe werkt dat dan voor jou en wat is daarin belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld, hoe ga je dat dan doen als het gaat om ondernemers en hun bedrijfsplannen bijvoorbeeld. Heb ik ook als doelgroep. Dat vind ik heel fascinerend. En waar je veel coaches hoort zeggen, ik ben coach geworden omdat ik graag andere mensen wil helpen. Heb ik juist heel erg de drijfveer. Ik ben coach geworden omdat ik die vragen wil kunnen stellen. En het is helemaal gaaf als ik daar mijn geld mee kan verdienen. En dat is eigenlijk wat ik aan het doen ben. En die vragen stellen, ja, dat is op zich wel een interessante en ook een lastige. Want ik merkte als kind al, dat deed ik toen ook al. Maar vragen worden helemaal niet per se altijd op prijs gesteld. En ik kwam er al heel jong achter. En ik wist niet, natuurlijk niet beter. Want als nieuwsgierig kind vroeg ik alles en iedereen de hemd van het lijf. En wilde ik altijd weten wat mensen hun drijfveren waren.
Een beetje in de waarom-fase blijven hangen.
Heel erg in de waarom-fase blijven hangen. Heel erg. Omdat ik gewoon intrinsiek geïnteresseerd was. Wat zijn nou je beweegredenen? Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Maar ook wat ik daarin heel erg merkte is. En dat kan ik natuurlijk achteraf goed nu beredeneren. Kan ik nu heel goed omschrijven. Dat wist ik natuurlijk als kind helemaal niet. Maar waar ik heel erg tegenaan liep is, mensen zeggen het één, maar doen heel iets anders. En daar zit echt een enorme discrepantie in wat ze in hun lichaamstaal laten zien, in wat ze daadwerkelijk in hun gedrag laten zien, en wat ze daar vervolgens over vertellen, of hoe ze dat vervolgens bijna goed praten, als het ware. En ik was als kind denk ik heel erg daarop gespitst en op die discrepantie ook en op die kloof daartussen. En daar vroeg ik dan ook naar en ik merkte op een gegeven moment dat het helemaal niet geapprecieerd werd. Dus ik begreep als kind nooit waarom mag ik deze vragen niet stellen. Later ben ik dat veel beter gaan begrijpen, want het betekent gewoon dat mensen op een gegeven moment geconfronteerd worden met bepaalde dingen die ze zich of niet bewust waren.
Ja. Of als je jezelf een leugen vertelt en je graag dat die leugen in stand blijft.
Want bijvoorbeeld, weet je. Dus het kan heel pijnlijk en heel confronterend zijn om dat soort vragen op je af te krijgen. Ik heb me dat veel later natuurlijk pas gerealiseerd. Pas toen ik al volwassen was, dacht ik, oh, maar dat is natuurlijk wat er gebeurt op het moment dat ik maar door blijf vragen. En sommigen ervaren dat als het drukken op die rode knop die je hebt, waarvan je eigenlijk zegt, daar moet je van af blijven. Dat is echt mijn grens. Mm-hmm. Blijf uit de buurt. Als ik daar als kind op sta te rammen. En ook als tiener had ik daar echt een handje van. Ik was echt een enfant terrible. Ik ging maar door. Ja, dat wordt niet geapprecieerd.
Zit je op de knop te rammen of zit je aan het korstje te pulken?
Nou, allebei. Maar ik ramde niet op die knop omdat ik op die knop wilde rammen. Ik ramde op die knop omdat ik gewoon het naadje van de kous wilde weten.
Ja, daarom denk ik meer dat je aan het korstje zat te pulken. Ja, dat zou alsof kunnen. Je wil kijken wat onder de pleister zit,
ook,
zeg maar.
Ja, ook. Ik denk dat ook een mooie metafoor is trouwens. Ja, daar werk ik graag mee met beelden. Dus toen ik erachter kwam, maar dit vragen stellen kan ik ook gewoon functioneel inzetten. En daar kan ik ook gewoon als beroep mee werken. Toen dacht ik, dan is dit voor mij de ideale manier om daarmee verder te gaan. Want dit is wat ik goed kan. Dit is waar ik goed in ben. En ik heb natuurlijk wel in mijn opleiding geleerd om dat op een veilige manier te doen. Op een manier te doen die mensen uiteindelijk als prettig ervaren en als behulpzaam en als effectief.
Ja, nou ja, goed. Zo. Maar goed, dan kan je nog een je hebt stromende bergbeekjes coaches en je hebt er wat directere coaches. En ik vermoed dat jij meer in de directere sfeer zit dan bij de stromende bergbeekjes.
Ja, dat is grappig. Mensen die mij persoonlijk kennen, die zullen dat altijd zo zeggen. En toch, dat is niet de ervaring van veel cliënten. Want uiteindelijk pas ik me heel erg aan op de cliënt. Okay. En kijk ik heel erg, wat heeft die ander nodig om uiteindelijk zelf tot de antwoorden te komen op zijn eigen coachvraag. Okay. En dat kan de ene keer een kabbelend bergbeekje zijn met liefde en met zachtheid. En dat is iets wat waarschijnlijk niet heel snel geassocieerd wordt met mij als persoon en als politiek persoon
heel,
ook.
Ik ben een heel lief mens hoor.
Ik ben heel lief, maar ik ben heel direct. Kan ik zijn. En ik zit natuurlijk ook vol met meningen en opinies. Ja, maar die laat ik in mijn coaching natuurlijk wel achterwege. Ja. En als het nodig is, kan ik ook wel confronterend zijn. Maar wel altijd met respect en met oog en oor voor degene die tegenover me zit. Ik denk dat dat wel de grote meerwaarde is. Ik ben overigens geen provocatief coach. Die heb je ook, hè. Dat is echt een coachingvak in opkomst. Ja. Provocatief coaches, er zit er eentje onder mij in een bedrijfsruimte in mijn kantoor. Dat zijn mensen die je echt als werkmodel hebben dat ze je zo provocatief benaderen. Dat ze je echt helemaal van je stuk brengen met behoorlijk stevige uitspraken. Dat ze bijvoorbeeld tegen je zeggen, oh, je bent verslaafd. Nou ja, daar zullen we een goede reden voor hebben dan. Waarom zou ik je helpen, bijvoorbeeld?
Oké. Okay.
Maar uiteindelijk natuurlijk wel op een professionele manier, zodat ze je verder helpen.
Ja.
Dus dat is gewoon een methodiek die je kan leren en onder de knie kan krijgen. Dat is niet een van mijn expertises.
Hey, toen je bent dus kennelijk al heel je leven een vragensteller.
Ja, zeker.
En wat wilde je worden toen je klein was?
Ja, dat is grappig, hè? Nou, toen ik heel klein was, wilde ik schrijfster worden. Ik schreef ook al sinds de dag dat ik kan schrijven. Ben ik gaan schrijven en heb ik dagboeken geschreven en brieven geschreven. Ik heb jarenlang penvrienden en vriendinnen gehad. Ik heb verhalen geschreven. Ik vond Nederlands op school het leukste vak. Vanwege de verhalen die ik kon schrijven, et cetera. Dus ik wilde heel graag schrijfster worden. Nou, daar ben ik echt wel van afgestapt. Ik denk dat je heel wat in huis moet hebben om een goede schrijfster te zijn. En ik denk eerlijk gezegd ook niet dat mijn kracht ligt op fictief schrijven. Wat ik nog interessant genre zou vinden is essays. Mm-hmm. Daar ben ik dan wel meer van. En ik heb ook wel een tijdje een blog gehad. Politiek-maatschappelijke blog. Waarin ik schrijf over actuele ontwikkelingen. Maar schrijfster wilde ik worden. Dat was mijn grote droom. Ja, ja. En journalist. En dat journalistiek. Daar zit natuurlijk wel vragen stellen in. Ja, zeker. Zeker. Het naadje van de kous willen weten. Ja.
Het valt me op dat we nu, even kijken, ruim 22 minuten aan het praten zijn. En dat overkomt me zelden bij vrouwen met kinderen. Maar je hebt het nog niet gehad over het feit dat je 2 kinderen hebt.
Oh ja, ik ben er helemaal vergeten te noemen. Ja, het klinkt nu alsof ik er helemaal niet zelf niet in denk.
Oh ja,
ik
ben 2 kinderen
in mijn voorstelrondje. Ja, dat klopt. Nee, zeker. Ik heb 2 kinderen.
2 kinderen, 2 zoons.
2 zoons. 1 van 10 en 1 van bijna 5.
Ja.
Heerlijke jongens.
Dus die van 10 die kwam ongeveer ter wereld toen jouw bedrijf ook ter wereld kwam?
Die was al geboren.
Die was al geboren.
Dat klopt. Hij is van 2009.
Okay.
Dus hij was bijna 1. Nee, hij was zelfs al 1 jaar. Ja.
Ja.
Ja, klopt.
Nou, en dan heb je, ja, ik weet het al, maar...
Ik zal het maar even zeggen. Ik heb het niet voorgesteld. Nou, ik heb een latrelatie met mijn partner en samen hebben wij 2 kinderen. Dus wij hebben co-ouderschap over de kinderen. Mm-hmm. Maar we wonen niet samen, we hebben 2 huishoudens. En we hebben er heel bewust voor gekozen om te blijven latten mm-hmm. en niet te gaan samenwonen. En dat is een model wat heel veel mensen altijd heel interessant vinden.
Ja, het is natuurlijk ook heel interessant. Ik denk omdat heel veel mensen er geen rekening mee houden dat dat ook een optie is.
Het kan gewoon.
Het kan gewoon.
Nou ja, in mijn leven is alles een optie.
Hoe hebben jullie besloten? Dachten jullie we gaan het proberen en is het gelukt? Of was het iets waarvan je dacht van nee, het gaat sowieso lukken?
Nou, ik ben er sowieso van overtuigd dat als je iets heel graag wil, dat het kan gaan lukken. Weet je, dat moet ook je instelling zijn. Mm-hmm. Op het moment dat je iets wil, maar de uitdaging is eerst bij jezelf te raden te gaan, wat wil je dan?
Ja.
En ik denk dat is natuurlijk wat er gebeurt in het huisje-boompje-beestjes-tramien, is dat heel veel mensen helemaal niet eens bewust nadenken over, wil ik dit eigenlijk wel? En dat is denk ik wat mijn partner en ik wel gedaan hebben. Wij kwamen allebei uit een hele langdurige andere relatie waarin we allebei hebben samengewoond. Overigens met een hele prettige ervaring, dus het is niet zo dat we tegen samenwonen zijn. Maar toen we elkaar tegenkwamen, waren we eigenlijk net weer op onszelf en hadden we een eigen huishouden. En we hadden allebei een hele sterke kinderwens, maar we wilden niet per se samenwonen. Althans, mijn partner die zei, ja, dan zullen we wel moeten gaan samenwonen. En ik was de eerste die zei, ja, maar moet dat dan? Want
Ja. Toch weer even een vraag stellen.
Toch weer even een vraag stellen, inderdaad. Ja. Ja, toch weer die vraag stellen. En zeggen, ja, maar waarom dan? Of moet dat echt? En toen hebben we het daarover gehad. Toen hebben we daar gesprek over gevoerd. Dat ik zei, nou, eigenlijk zie ik het niet zo zitten om nu weer te gaan samenwonen. Want ik had echt net mijn huis voor mezelf. En ik genoot van de ruimte en de tijd die ik had. En ik dacht, ja, die kinderen wilde ik graag. Maar ik wilde ook heel graag die eigen ruimte en tijd bewaken. Dus toen hebben we uiteindelijk besloten, nou weet je wat, dan gaan we gewoon niet samenwonen. Laten we vooral onze eigen plek behouden. Maar laten we wel kijken of het lukt met de kinderen. En dat gebeurde vrij snel. Ik was vrij snel zwanger. En natuurlijk komen dan ook alle vragen uit de omgeving op je af. Oh, maar dan ga je nu natuurlijk samenwonen. En dat wij zeiden, nee, dat doen we dus niet. Nou, daar is eerst heel veel verwondering over. En ook wel onbegrip. En ook heel veel oordelen. Die zijn er ook gewoon.
Ja.
Maar ook heel veel mensen die zeggen, oh, nou, interessant. Ik ben benieuwd als jullie dat besluiten en daar gelukkig van worden. Prima. Nou, dat zijn we gaan doen. En het beviel ons uitstekend. En mijn partner woonde toen nog in Den Haag. Dus waar wij voor kozen is dat we met de eerstgeborene eigenlijk een soort van schemaatje maakten waarbij we door de week de helft van de week bij hem waren in Den Haag en de helft van de week bij mij in Leiden.
En dat, met z'n drieën?
Nou, groot deel met z'n drieën, maar dus ook structureel 24 uur of 36 uur zonder elkaar. Dus ja. De ene 36 uur had mijn partner de oudste en de andere 36 uur had ik de oudste. Maar dan had de ander gewoon alle ruimte om even op zichzelf te zijn.
Ja.
En dat is eigenlijk hoe we het nu al 12 jaar doen zo. En met de oudste bij 10 jaar natuurlijk.
Ja.
En dat gaat eigenlijk heel goed.
Ja. Ja. En wat het gewoon even, gewoon als ze heel klein zijn, bij baby's is het misschien anders dan? Of hebben jullie het gewoon altijd zo gedaan?
Nee, we hebben het eigenlijk altijd zo gedaan. Kijk, vlak na een bevalling ben je natuurlijk wel een tijdje eerst heel intensief samen. Want de eerste 6 weken tot 2 maanden, ja, wil je ook gewoon graag fulltime samen zijn. Of voor de kleinste, althans, nee, laat ik het zo zeggen. Wij wilden toen fulltime samen zijn. Want dat geldt natuurlijk ook helemaal niet voor iedereen.
Nee.
Laten we wel wezen. Wij wilden toen graag fulltime samen zijn om fulltime voor die kleine te zorgen. Ik ben vrij snel afgestapt van de borstvoeding. In beide gevallen, overigens. Dat maakt het al wel een stuk flexibeler.
Ja.
Want dan heb je natuurlijk niet per se dat je kind bij je moet zijn. Want dan kan je partner ook gewoon de fles geven.
Ja, maar het maakt denk ik ook... Want ik zie heel vaak bij vrouwen die net een kindje hebben... dat ze het heel moeilijk vinden om het kind aan de vader te geven. En, en zodat, dan denk ik altijd van... Ja, jij hebt je 9 maanden... Jij hebt je al 9 maanden kunnen hechten. En nou is het ook wel fijn als hij ook een keer aan de beurt is. En op deze manier los je dat natuurlijk ook heel goed op. Als het dan gewoon zijn.
Zeker. Nou denk ik dat dit natuurlijk wel heel persoonlijk is. Maar ik had in ieder geval zoiets. Kijk, die 9 maanden duurde mij sowieso al te lang. Zwanger zijn is echt niet mijn hobby. Ik had een perfecte zwangerschap in 2 gevallen zelfs. Maar het is gewoon mijn hobby niet. Ik dacht na 4 maanden, zet het kind gewoon in een bakje water. Zodat we er samen naar kunnen kijken hoe het groeit met een glas wijn in de hand. Ik vond het verschrikkelijk om daar 9,5 maand op te moeten wachten. En na 9 maanden dacht ik ook echt, en nu is het jouw beurt. Maar goed, niet iedere vrouw heeft dat. Hè? Dus daar kan ik ook echt niet over oordelen. Alleen, ik was echt godschuwelijk blij dat mijn partner toen ook even eens een keertje iets kon gaan doen.
Ja.
En ik heb toen ook tegen mijn partner gezegd, en nu wordt het 2 jaar lang boete voor jou. Want ik heb die 9 maanden voldragen. En nou is mijn tijd. Maar dat is heel divers natuurlijk. Dat is heel persoonlijk ook. Ja. Ik kan niet voelen wat een andere vrouw voelt. Ik denk sowieso dat mensen onderling heel sterk verschillen. Ook mannen overigens.
Ja.
Er wordt te makkelijk gezegd dat alle mannen geen verzorgende rol op zich willen of kunnen nemen. Daar ben ik het ook niet mee eens. Ik ben gezegend met een partner die daarin vanaf dag 1 gewoon zijn plek in heeft genomen. En terecht.
Ja.
Maar dat moet je inderdaad ook kunnen loslaten.
Ja.
Ik ben daar relatief makkelijk in. Maar dat komt ook omdat ik zie hoe mijn partner doet. Dat ik denk, ja, nou, jij kan het ook gewoon prima. Weet je, ik heb echt geen enkele grond waarop ik zou zeggen, ik doe het beter of zo. Weet je?
En heb je het gevoel, ik kan me voorstellen dat je het echt altijd moet uitleggen.
Onze woonsituatie bedoel je?
Ja, de woonsituatie.
Dat stelt
wel eens heel vermoeiend?
Roept heel veel vragen op. Nou, nee. Omdat wat ik leuk vind, is dat heel veel mensen erdoor geïnspireerd raken. En het brengt hoe dan ook altijd een aanleiding voor een leuk gesprek.
Ja.
Omdat natuurlijk ook ik dan vragen ga stellen van hoe zit jij daar dan in? En hoe werkt het dan voor jou in jouw relatie? Of je, als je samenwoont of als je juist niet samenwoont of helemaal geen partner hebt. Hè? Ik vind ook dat er echt wel een te veel nadruk ligt op je moet een partner hebben in deze wereld. En er wordt ook altijd aan je gevraagd waarom je geen kinderen hebt als je de 40 bent gepasseerd en je hebt ze niet.
Ja, dat vooral tussen de 30 en de 40 vond ik het echt
heel. Herken jij dan waarschijnlijk?
Iedereen dacht van nou zal ze toch wel binnenkort.
En oh, wat zielig voor je en het zal niet gelukt zijn.
Nu denkt iedereen inderdaad dat ik gewoon al die tijd een onvruchtbare, dorre vrouw was. Terwijl, ik weet niet hoe vruchtbaar ik ben. Ik heb een spiraaltje uit Tsjernobyl. Voor hetzelfde geld ben ik echt mega vruchtbaar. Maar er komt echt helemaal niks doorheen.
Ja, maar dat vind ik wel. Dat vind ik echt, daar moeten we echt van af. Ik denk, dat hoort natuurlijk ook bij dat anders kijken naar hoe je je leven invult. Dat je veel meer per persoon moet kijken. Wat zijn jouw behoeftes? Wat past bij jou? En waar heb jij voor gekozen? En ik ben echt de laatste die op iemand af zal stappen en zeggen van waarom heb jij geen kinderen? Dus ik denk, ik zou ook een prima leven gehad hebben zonder, denk ik. Hè? Ik bedoel, zo keek ik daar in ieder geval van tevoren wel naar. Ik ben heel blij dat ik ze heb. Maar ja, er zijn allerlei invullingen mogelijk. En ik denk dat iedereen daar een andere behoefte in heeft.
Ja, heel mooi.
Dus die bewustwording en dat bewust vragen stellen, vooral jezelf. Ik denk dat dat belangrijk is. Weet je, dat is hoe wij tot onze manier van samenleven zijn gekomen. En dat betekent dus dat wij tot de conclusie kwamen. We hebben heel veel behoefte aan die rust en ruimte om ons heen. En ik kan me daar niks bij voorstellen om 7 dagen in de week, 24 uur per dag, een gezin om me heen te hebben. Want dan blijft er van de rest van mij weinig over, denk ik.
Oké. Nou, mooi. Hey, je bent volgens mij niet zo heel erg proscriptief, maar ik ga het toch vragen. Wat zouden vrouwen wat jou betreft eens moeten gaan doen?
Oh ja, zeker wel daarin. Ja, dan komt echt wel mijn opinie boven drijven. Ja, lean in. Dat is ook een boek van Sheryl Sandberg. Kan ik absoluut aanraden. Lean in. Ga doen. Step up. Weet je, we zijn als vrouwen helaas maar waar behept met een enorme geschiedenis van totale onderdrukking. In alle vormen en maten. En dat heeft ervoor gezorgd dat we gewoon ook echt niet meer durven en mogen exploreren wie we zijn. We denken dat dat in de huidige tijd allemaal beter is geworden. Dat we allemaal geëmancipeerd zijn. Dat het allemaal klaar is. Maar niks is minder waar. We zijn er echt nog lang niet. Dat is echt mijn heilige overtuiging. Ik ben daar ook echt heel feministisch in. Dat ik denk, je wil niet weten wat onze cultuur ons voorschrijft en oplegt. En hoeveel moeite het voor vrouwen kost om erachter te komen wat ze daadwerkelijk zelf willen, zelf nodig hebben en wat ze ook vooral kunnen. En ik denk, daar zijn vrouwen echt, ze moeten zich daar bewust van worden. En ik denk dat we daar huiswerk in hebben. Dat moeten we zelf doen, dat moet natuurlijk ook de maatschappij doen. Daar hebben we echt een opdracht in voor de politiek en de maatschappij. Daarom ben ik ook heel erg politiek actief daarin. Ik ben echt van de sociale gelijkheid, ik ben echt van de rode kant van GroenLinks. Ik denk, we moeten daar veel meer gelijkheid in bewerkstelligen. Hè, dus gewoon goede opvang voor kinderen, evenwichtige zorgbalans. Maar ook die loonkloof moet opgeheven worden. Maar ja, daar kunnen vrouwen zelf ook een heleboel in doen.
Ja.
En ik denk dat we onszelf onnodig klein maken.
Oké. Okay. En waar moeten ze mee ophouden, vrouwen?
Zichzelf onnodig klein maken.
Ja. Nee, ik dacht wel. Nee.
Ja, en wat ik echt vaak zie gebeuren nog steeds, is dat vrouwen zichzelf, en dat leren ze natuurlijk van huis uit, vaak, niet altijd, maar vaak leren ze dat van huis uit. Impliciet ook, niet expliciet. Dat maakt het zo lastig, hè? Kijk, die hele MeToo-discussie bijvoorbeeld, die is zo lastig. Niet omdat je de zwart-wit versies van wat verkeerd en goed is niet kan onderscheiden, want die zijn simpel. Iedereen weet dat het fout is om een vrouw te verkrachten. Ik bedoel, dat is niet zo moeilijk. Ja. Maar waar het hem in zit en waar de lastigheid in zit, is juist die glijdende schaal van dat grijze gebied waar je in zit en waarin heel lastig is aan te wijzen, was dit nou echt fout? Heb ik dit nu goed gepercipieerd van die ander? Heb ik dit goed geïnterpreteerd als hij had een kwade bedoeling? Dit gaat dan over mannen en vrouwen of dit gaat dan over misbruik. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de positie van vrouwen in het algemeen. Is dat heel geleidelijk vanaf het moment dat eigenlijk al een moeder weet of ze een jongetje of een meisje in haar buik heeft. En ik vind eerlijk gezegd dat we daar niet eens meer goed van kunnen spreken in deze genderdysforen, in dit tijdperk, waarin we eigenlijk niet eens weten welke gender we daadwerkelijk hebben. Het zijn gewoon heel veel mensen die geboren worden met een niet zo specifieke gender. Daar hebben we te weinig aandacht voor. Maar vanaf het moment dat een vrouw weet, of denkt te weten, ik heb een jongetje of een meisje in mijn buik, dan begint die cultuur al te spelen. Dan beginnen mensen al te praten over dat kind in die buik vanuit een bepaalde invalshoek. En dus dwingen ze een kind ook die richting op. En ik vind, daar moeten we ook van af. We hebben een mens. Daar moet je eigenlijk zo neutraal mogelijk mee omgaan. Je wordt echt gevormd door je cultuur. Dus meisjes leren van jongs af aan wat voor hun gepast is om te doen en te zeggen en zich te gedragen. En jongetjes even goed. En we voeden ze daar echt niet gelijk in op. Hoe erg je ook daar bewust mee bezig bent, hoe graag je ook zou willen. We zijn daar niet goed in om dat neutraal te doen. Ik doe dat. Ik probeer dat heel erg met mijn zoons ook, hè. Ik probeer ze ook heel erg mee te geven de consent. Dat zij verantwoordelijk zijn om te checken bij mensen. Is het oké wat ik wil? Is het oké wat ik doe? Ik vind ook zeker bij vrouwen moet je checken als man. Of je echt een expliciet ja krijgt. Mijn partner en ik grappen heel erg vaak over. Er schijnen apps te bestaan waarop je samen kunt klikken. Om aan te geven dat je samen wel wilt vrijen of zo. Weet je wel? Ja, en dan moet je samen met allebei een andere fingerprint. Moet je een app indrukken om die consent te bewerkstelligen. Het is natuurlijk van de pot gerukt. Want niemand gaat natuurlijk midden in een vrijpartij. Voordat de intercourse of de geslachtsgemeenschap plaatsvindt. Ja. Zeggen van, wil jij? Ja, ik wil. Zullen we even de app erbij pakken? Ja, zo werkt natuurlijk helemaal niet.
Ja.
Maar het idee is natuurlijk wel dat je allebei bewust bent. En allebei, hè, ook de man. De vrouw trouwens, bewust bezig bent met, is dit oké voor ons allebei?
Ja.
En wat ik denk dat we doen, is dat we meisjes opvoeden met het idee, jij moet jezelf kunnen verweren, je moet nee kunnen zeggen, je moet assertief zijn. Maar dat we vergeten om de jongetjes op te voeden met, jij moet ook checken of het oké is.
Je
moet het vragen. Je moet het expliciet vragen, actief. Ja. En je moet niet wachten totdat je een nee hoort. Of totdat je
en nee merkt,
een klap op je harses krijgt.
Dat het nee was. Ja.
Precies, weet je. En ik denk dat we ook als ouders, en dus niet alleen moeders, maar als ouders, de plicht hebben om al onze kinderen op te voeden met deze invalshoek. En dit idee.
Okay. Welk advies zou jij de Gemma van 15 jaar geleden geven?
Oh boy. Ik ben nu 44.
29, juist.
Ja, 29. Nou, ik zou willen dat ik nog 29 was, want ik was toen echt, denk ik, op mijn top.
Oh ja? Nou, geniet ervan is dat misschien wel advies.
Ja, dat heb ik ook gewoon wel gedaan. Ja, ik was op mijn 29ste had ik het gevoel, had ik nog geen kinderen. Dus alle vrijheid, ik had wel een baan, dus ik had geld. Kon alles doen en laten waar ik zin in had. Ik was zo al zelfbewust dat ik ook wel wist wat ik wilde en waar ik stond. En inmiddels ook wat milder geworden. Ik was vroeger echt wel heel radicaal. Wat zou ik mezelf, mijn eigen 29... Ik zou het eigenlijk niet weten, weet je dat?
Ja, mooi. En over 15 jaar? Wat hoop je dat je over 15 jaar nog meeneemt?
Nou, wat ik oprecht hoop, en dat geldt niet alleen over 15 jaar, maar eigenlijk voor de rest van mijn leven, is dat ik die vragen blijf stellen. Die open vragen en steeds weer die nieuwsgierigheid blijven behouden en blijf leren en ontwikkelen. En ik denk dat is echt cruciaal om gewoon vitaal te blijven.
Okay.
En vitaal klinkt heel ouderlijk, hè? We associëren vitaliteit echt met oudere mensen van 55 plus. Vind ik niet terecht. Vitaliteit geldt juist ook voor onze generatie en voor de dertigers. Die heel erg druk zijn en waarbij je ook steeds vaker ziet dat die in een burn-out terechtkomen.
Ja.
Vitaliteit gaat over, zit je lekker in je vel, doe je de dingen die je graag wil doen en heb je een goede balans in wat je wil doen. Nou ja, dat hoop ik voor mezelf ook.
Dat hoop ik ook voor jou.
Nou ja, sterker nog, daar ga ik voor zorgen.
Heel goed, heel goed. En ben je op social media actief?
Zakelijk zit ik vrijwel op alle platforms. Maar daar doe ik niet heel actief mee iets mee, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben een beetje af van Twitter. Daar heb ik veel mee gedaan, ook voor het politieke activisme.
Mm-hmm.
Maar ik merk dat de social media slokken te veel van mijn energie en tijd op. Dus daar doe ik niet zoveel mee. Ik zit op Facebook, omdat ik het leuk vind om nog mensen op afstand te kunnen volgen die ik echt niet meer in mijn dagelijks leven heb, of die ik niet meer heel vaak spreek. Ik vind het wel heel leuk om via dat medium toch nog wat foto's te zien en wat updates te krijgen. Instagram heb ik eigenlijk alleen maar omdat mijn oudste zoon het nu heeft. En ik heb een beetje wel kunnen volgen wat hij allemaal post. Maar daar doe ik zelf helemaal niks mee. Dus daar kan je me echt niet op vinden. Jeetje, er zijn allemaal. Ja, er komen natuurlijk steeds meer social media bij waar ik echt niet van op de hoogte ben. Zoiets als Snapchat, daar doe ik niks mee. TikTok heb ik ook vanwege mijn oudste zoon. Ik vind het hartstikke leuk wat hij daar allemaal op doet.
Maar ga je echt zelf geen dansjes op
Ik ga er zelf echt geen dansjes op doen. Nee, maar ik vind het wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie wel hoe creatief mensen ervan worden. Ja. Ik vind het wel echt een leuk medium om te zien.
Oké.
Ja.
En hoe zou je je kledingstijl omschrijven?
Jeetje, hoe moet ik het omschrijven?
Als je iets koopt, aan welke normen moet het dan voldoen?
Nou, het moet ten eerste lekker zitten.
Ja.
Ik heb echt niks met kleding die niet lekker zit. Bijvoorbeeld, ik heb op een gegeven moment, ik denk dat het 15 jaar geleden is of zo, dat ik de blouses heb afgeschaft. Het zit gewoon voor geen meter. Af en toe draag ik er nog eentje omdat die wel lekker zit. Maar ik ben ook niet van het strijken trouwens. Dat heb ik ook afgeschaft, al lang geleden. Ik zag mijn moeder altijd met stapels strijkwassen. Dat ik dacht, waarvoor? In godesnaam. Het kost alleen maar tijd en energie. Dus ik koop niks wat je moet strijken.
Oké. Heb je voor je werk, moet je daar een bepaalde kledingstijl voor handen?
Nou ja, ik ben dus interim communicatieadviseur. Ik interim veel en dan pas ik me aan de werkvloer waar ik op dat moment rondloop. Nu is het de Rijksoverheid. Ik zit nu bij Buitenlandse Zaken op een klus. En dat is wel heel erg een jasje-dasje cultuur. Dus dan kom ik vaak wel gewoon met een nette pantalon en een jasje. En dat vind ik ook prima. Dat zit ook prima. Dat vind ik ook prima. Je zult me minder vaak in een rok naar werk zien gaan. Puur omdat het niet zo praktisch is. Ik vind het wel heel erg leuk om er op een feestje leuk uit te zien. Mm-hmm. Dus dan trek ik ook echt wel met plezier een jurkje of een rok aan. Ik ben dol op schoenen en laarzen en hakken. En ik heb er heel veel van. Ik ben dol op tassen. Heb ik ook heel veel van. Ik ben dol op jassen. Dat zijn wel een beetje mijn fetishes.
Oké. Okay.
Ik koop er ook veel te veel van. Maar in het dagelijks leven ben ik ook heel gemakzuchtig. Dus ik wissel het ook wat weinig af. Omdat ik denk, ja, maar dan moet ik dus wel weer die kast induiken. En het passende item erbij zoeken.
Ja.
Nou, dat is een beetje net hoe mijn pet staat.
Oké. En je tas? Wat heb je voor tas? Heel veel tassen.
Ik heb speciaal voor onze date hier. Heb ik een. Pak hem er even bij.
Ja.
Het is een bruine leren tas.
Ja. Hij is een soort van klein en groot tegelijk.
Ja, er past heel veel in.
Ja.
Het is echt zo'n ding waar heel veel in past.
En wat zit er dan allemaal in?
Ja, standaard. Heel praktisch. Een regenbroek. Want ik heb er een hekel aan om de hele dag met een natte broek rond te lopen. Dus als het echt regent en ik moet op de fiets. Ik hou helemaal niet van fietsen. Maar dan doe ik gewoon een regenbroek aan. Het ziet er niet uit. Maar toch. Ja. En een plu. Wat ik ook altijd bij me heb is een tube handcreme.
Ja.
Ik heb een vrij droge huid. Ik heb sinds kort, dat is echt wel nieuw, dat is mijn koptelefoon. Ik vond het nooit een gezicht, hè? Al die mensen met zo'n enorm ding op hun hoofd. En ik droeg altijd van die oordopjes. Maar die oordopjes die passen bij mij nooit, want die vallen altijd uit mijn oren. Ja. En ik had daar echt wel last van. Dat ik dacht, ik wil gewoon muziek kunnen luisteren op een goede manier. Dus ik heb zo'n ding aangeschaft en het is echt een van de beste aanschaffen van 2019. Ook, ik zweer het.
Ik vind dat echt heerlijk. Ja, koptelefoon.
Dus ik ben er helemaal aan gewend, de koptelefoon.
Heel goed.
Wat nog meer? Piepklein make-up tasje.
Ja, ik wou zeggen, ik vind jou niet echt een make-up vrouw.
Nee, ja. Wat ik meestal draag is mascara. Maar lippenstift heb ik ook een beetje afgeschaft. Tenzij ik een feestje heb, dan doe ik het nog wel.
Mm-hmm.
En verder ben ik gewoon simpelweg te lui voor make-up. Ja, het kost me te veel tijd, dus ik doe het niet.
Oké.
Zonnebril heb ik altijd bij me. Ik ben dol op zon, daar hebben we in Nederland natuurlijk veel te weinig van. Daarin laat zich wel een beetje mijn Spaanse roots kennen. Ik mis dat heel erg. Die eeuwige zon in Spanje, die hebben we in Nederland niet. Dat vind ik verschrikkelijk. Maar als er dan zon is, ik kan niet zo goed tegen zon in mijn ogen. Dus ik moet een zonnebril op.
Ja. Maar dan ga je wel gelijk met je kop in de zon.
Ga ik wel meteen met mijn kop in de zon.
Heel goed.
Ik moet genoeg zonlicht hebben. Ja, het is echt essentieel. Ja, wat nog meer? Heel veel sleutels. En... ja, ik heb dus ook wel altijd bossen sleutels. Ik heb twee huizen natuurlijk.
Ja.
Of tenminste, we hebben samen twee huizen. En daar moet ik dan natuurlijk in kunnen. En mijn kantoor ook nog. Ik heb ook altijd een boek bij me.
Heel goed.
Ik heb nu ook weer een boek bij me.
Wat heb je nu voor boek bij je?
Ik heb nu Refuse to Choose van Barbara Schur. Ik kan het iedereen aanraden die graag heel veel dingen tegelijk doet.
Oh, dit is een boek voor mij.
Dit is misschien wel interessant voor jou, ja.
Ja.
Ja. En Refuse to Choose gaat over scanners. En scanners zijn mensen die niet willen kiezen, ook niet kunnen kiezen voor bijvoorbeeld één dedication in hun leven. En die moeite hebben om bijvoorbeeld maar één beroep te kiezen, of één hobby, of één project. Maar die gewoon het liefst alles tegelijk doen. Nou, dat ben ik.
Ik ook.
Bij uitstek. En jij ook, denk ik.
Oplezen, ja.
En dit boek die geeft eigenlijk een beetje een handleiding voor hoe kan je dat dan inrichten. Ik vind het interessant om te lezen voor mijn werk. In mijn coachpraktijk heb ik als specialisatie ook hoogbegaafden. Mm-hmm. En hoogbegaafden zijn bij uitstek scanners. Hoogbegaafden zijn mensen die gewoon niet willen kiezen, omdat ze ook heel veel kunnen tegelijk en heel veel willen tegelijk. En wat ik vaak in mijn coachpraktijk tegenkom is dat mensen vaak helemaal vertwijfeld bij me komen en zeggen, ja, en ik moet kiezen. En ja, ook als ze een eigen onderneming beginnen, van waar focus ik dan op? En dan denk ik, ja, maar voor jou is juist de uitdaging om niet één ding te kiezen, maar om te kijken, hoe ga ik het combineren? Ja. En dan is dat een hele andere vraag. En dan gaan mensen helemaal verlicht weer de deur uit, omdat ze denken, oh, maar wacht even, als ik niet hoef te kiezen en ik kan het allemaal doen, dan is er vooral nog een uitdaging. Hoe ga ik dat dan inrichten?
Maar dat is een heel andere vraag, inderdaad.
Hele andere vraag.
Hoe doe ik het wel in plaats van wat moet eraf?
En dat is sowieso voor coaching essentieel, hè? Hoe doe ik het wel?
Ja, heel goed. Dus, we zijn nou naadloos overgegaan naar de boekentips.
Ja.
Heb je nog een andere boekentip?
Ja. Nou ja, Het monogame drama van Simone van Saarloos. Heb je het gelezen?
Nee. Het monogame drama?
Ja. Ik vind echt dat we te veel blind staren op de klassieke relaties, rolverdelingen, manieren van liefde beleven. Daar ben ik ook al niet van. Ik denk, als je liefde deelt, dan wordt het alleen maar meer en niet minder. En zij heeft dat heel mooi beschreven in dat boek, dat je gewoon van meerdere mensen tegelijk kan houden. En ja, dat is wel een beetje mijn...
Mooi.
Ja, mijn leidraad geworden.
Oké. En als je tv kijkt of naar de bioscoop gaat, wat voor dingen zie je dan vaak?
Nou, tv heb ik 10 jaar geleden afgeschaft, dus dat kijk ik niet. Het scheelt me heel erg veel tijd. Ik zit echt 10 keer liever met een boek op de bank, mm-hmm. als ik daar al tijd voor heb. Ik ben niet heel erg veel thuis, 's avonds. Maar Netflix heb ik wel ontdekt. Helaas is dat wel een beetje een
verslinging geworden.
Als ik tijd heb, dan kijk ik heel graag een serie. Bioscoop ben ik dol op. Ik ga graag naar kijkhuisfilms. En dan, maar de laatste film die ik gezien heb, oh, dat is trouwens wel een hele mooie film. Dat is Frozen 2.
Frozen 2.
Ja, Frozen 2 met de jongste. De eerste keer dat ik mijn jongste meenam naar bioscoop. Helemaal fantastisch. Hij is helemaal dol op Frozen. Hij trekt het liefst nog zijn Frozen jurk aan, want die heeft hij ook. Helemaal fantastisch. Maar Frozen 2, en ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel een heel mooi gemaakte film.
Dat is mooi, ik heb hem nog niet gezien.
Ja, ik vind hem echt heel mooi gemaakt. Ik vind echt niet alle Disney of Pixar films mooi, maar deze vind ik echt wel heel geweldig.
Dus okay.
Dat is een mooie film.
En luister je graag muziek?
Ik ben dol op muziek. Ik heb heel veel muziek thuis. Ik heb een Spotify-account. En het is van alles door elkaar. Dus van klassiek tot rock, tot salsa, tot jazz, tot pop, tot singer-songwriter. Noem het maar op. En als ik een tip moet geven, want daar vraag jij natuurlijk
zeker,
om.
Zeker.
Ja, qua klassieke muziek ben ik heel erg van de minimalistische muziek. Dus Ervo Pärt, Philip Glass. Dat zijn twee favorieten van me. Maar ik ben ook even goed weg van Heather Nova. Is een geweldige singer-songwriter. Heb ik ook een aantal keren live gezien. Ik ga ook heel graag naar concerten live. Vind ik fantastisch. Ik ben net nog naar Marillion geweest. Is ook een aanrader trouwens. Ik ben wel overigens in mijn muzieksmaak een beetje blijven hangen. Qua rock.
Een beetje blijven hangen.
Ja. Daar kan ik niet zoveel aan doen. Maar ja, ik vind jazz ook geweldig. Miles Davis is een klassieker. Daar is overigens... Oh, dat is de laatste volwassen film die ik heb gezien. Is de autobiografie van Miles Davis. Echt fantastische film ook. Ja.
Nou ja. Okay. En tot slot, heb je nog een motto?
Het motto. Nou ja, ik dacht aan het motto wat ik moest bij mijn laatste interimopdracht... ook een motto opgeven voor mijn profiel daar. En toen had ik opgeschreven, alles kan als je durft. En eigenlijk, dat vind ik ook wel mooi voor vanavond. Want ik heb gemerkt, de keuzes maken voor jezelf. Op zoek gaan naar waar je echt behoefte aan hebt. Op zoek gaan wat bij jou past in jouw leven. Dat kost best wel wat durf. Dat kost best wel wat moed, heb ik gemerkt. Omdat het betekent dat je soms in moet gaan tegen wat gebruikelijk is. En wat de meeste mensen vinden en denken. En ja, af en toe heb je daar best een dikke huid voor nodig. Ja. Dus ja, maar het kan wel. weet je. En ik denk wel, het helpt als je gewoon vooral kijkt naar wat kan er. En volgens mij kan alles als je maar wil en als je durft.
Nou, dat is een mooie final statement. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van de Gave Wijven podcast. Ik wil Gemma graag bedanken voor haar uitgebreide verhalen. Meer informatie over Gemma kun je vinden in de show notes en volgende week verschijnt er zeker weer een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf een melding dat die er is. Oh, en als je toch bezig bent, positieve reviews worden zeer gewaardeerd. Tot de volgende podcast.